Gemeente, er werd grote blijdschap in die stad. Velen van ons zullen dat toch wel kennen. Blijdschap. En ook dat er zomaar grote blijdschap in een stad kan komen. Dat kennen wij ook wel in onze dagen. Dat straten vol met mensen helemaal opgaan in feestvreugde. Iedereen kan wel begrijpen waar ik nu op doel. Grote vreugde in die stad. Een doelpunt, een overwinning. En je zou kunnen denken, ja, dat is in Samaria ook zo. Grote vreugde in Samaria. Blijdschap. Maar gemeente, we moeten natuurlijk wel nagaan wat nou die blijdschap in Samaria is. Wat betekent die blijdschap? Wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk ook nog wel een lastig woord om uit te leggen, blijdschap. Je kunt het eigenlijk niet zo uitleggen, er valt niet zoveel aan uit te leggen, we weten eigenlijk wel wat ermee bedoeld wordt. Er is iets van verrassing in die blijdschap. Verbazing, daar in Samaria. Daar hebben ze die woorden van het evangelie gehoord. De stem van God. Een God die zijn armen uitbreidt naar Samaria. Er is die verbazing bij die inwoners van Samaria. Dat is toch wel een element in die blijdschap dat ik graag zou willen noemen. Die verbazing, die verrassing. En ook erkentelijkheid. Dankbaarheid. Heren, dat hebt u gedaan. We danken u, Heren, want u bent goed. U hebt zich ontfermd over ons. Grote blijdschap in Samaria. Misschien mag ik u wel vragen en jou ook vragen. Die vraag die geldt mij natuurlijk ook. Hoe lang is het nou geleden dat u ook zo blij bent geweest? Zo verheugd? Dat u ook die verrassing over het evangelie en die erkentelijkheid, die dankbaarheid aan de Heere in uw hart ervoer. Verrast door vreugde. Dat je niet anders kon dan de Heere prijzen, dan zijn grote naam loven en ook anderen opwekken om dat te doen. Ja, dat was wel merkbaar in die stad Samaria. We zouden misschien geneigd zijn, dat doen we misschien wel gemakkelijk, te zeggen, ja, maar die vreugde, die Bijbelse vreugde, ja, dat is innerlijk, geestelijk. Dat is die stille vreugde voor God. En ja, daar hebt u ook wel gelijk in. Maar die stille vreugde voor God, die begint in de binnenkamer, die komt ook tot uiting, die uit zich ook, dat komt ook naar buiten. In hedendaagse termen gezegd, gemeente, dat wordt ook gecommuniceerd, meegedeeld. Daar wordt van gedeeld naar de wereld om ons heen. Als je in die dagen die stad Samaria was binnengegaan, dan had je het ook gemerkt. Dan was het opgevallen, denkt u niet? Er werd grote blijdschap in die stad. Dat was niet alleen maar iets achter de deuren, achter de gordijnen. En je kon de straten doorgaan en het viel eigenlijk helemaal niet op. Je werd er helemaal niets van gewaar. Nee, er werd grote blijdschap in die stad. Het kwam naar buiten. Het was te merken. En die blijdschap, ja, die had natuurlijk een reden. Filippus had daar verkondigd. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het staat er eigenlijk heel kort maar. En hij verkondigde hun Christus. Dat is de gezalfde. Dat is de gegevene van de Vader. Die verkondigde hij. Meer niet. En dat was eigenlijk gekomen door de vervolging. Dat hebben we al gelezen en die geschiedenis kennen de jongens en meisjes ook wel. Stefanus, gestenigd, een getuige van de Heere, daar klinkt zijn stem. Hij verkondigt ook Jezus Christus, maar zijn stem wordt gesmoord in bloed. Hoe zal het toch moeten gaan met die verkondiging van het evangelie als zo getrouwe getuigen tot zwijgen worden gebracht? Hoe zal het evangelie dan verder gaan? Maar gemeente, daar ziet u iets van de kruisgestalte van het koninkrijk van God. Uit de dood wordt het leven geboren. Stefanus wordt gezaaid als een zaad in de akker. En zijn sterven brengt vruchten voort in de naam van Jezus. In de naam van het sterven van Jezus draagt het sterven van Stefanus vruchten juist in Samaria. En daar verkondigt Filippus het evangelie. Ja, dat is bijzonder. Dat is uitzonderlijk. Want als we het evangelie lezen, gemeente, dan lezen we dat Jezus zijn discipelen uitzendt om het evangelie te verkondigen, maar niet in de dorpen en steden van Samaria. Daar niet. Ja, misschien stelt dat wel teleur als we dat lezen in het evangelie. Het lijkt erop alsof Jezus dan eigenlijk zo terughoudend is. Het evangelie wordt eerst gebracht aan Israël. Het mag niet in Samaria verkondigd worden. Strekt de ontferming van de zaligmaker der wereld zich dan niet uit tot Samaria? Is de barmhartigheid van Jezus dan niet ook voor Samaria? Is Jezus niet ook bewogen met Samaria? U kent misschien Samaria wel, gemeente. Als ik het aan de jongens en meisjes zou vragen, ja, dan weten jullie wel dat er een vrouw was in Samaria bij een bron, ook op een warme dag. En dan komt Jezus bij die bron. En dan vraagt hij aan haar water. En die vrouw die zegt, u bent een Jood, vraagt u aan mij te drinken? Want de Joden meden de Samaritanen. Daar ging je niet mee om. Samaria lag tussen Judea en Galilea. Galilea aan het noorden, Judea aan het zuiden. En je maakte een omweg als je van de ene streek naar de andere moest gaan. Samaria stond niet gunstig bekend. En we weten ook van het verhaal dat Jezus vertelde van die man die geslagen werd en half dood op een weg blijft liggen. En er komt daar een priester en die loopt er langs en een leviet. En de leviet loopt er langs en dan komt er tenslotte een Samaritaan. En die Samaritaan ontfermt zich over die half doodgeslagen man. En verzorgt hem. En dat is juist een verhaal dat Jezus vertelt, waarin hij doet horen dat zo'n Samaritaan, een verachtelijke Samaritaan, ten voorbeeld is. Ja, gemeente, allemaal teksten die erop wijzen dat Samaria eigenlijk veracht werd, dat dateerde al van heel oude tijden. Dat kunnen we al lezen in de boeken van de koningen. Dan lezen we, en ik wil er heel kort iets over zeggen, dat het tienstammenrijk zich afscheurt van het tweestammenrijk, zich afscheurt van de lijn van koning David. Dat is ook belangrijk om even vast te houden. En dan worden die stammen later door de koning van Assyrië weggevoerd. En de koning van Assyrië brengt andere volken uit Babel in Samaria. En dan leeft daar als het ware, u kunt dat lezen in 2 Koningen 17, een samenraapsel van volkeren die de naam van de Heere niet vrezen en niet dienen. En dan zendt de Heer in die streek van Samaria leeuwen, verscheurende leeuwen. En dan roept men tot God. En de koning van Assyrië die vraagt hoe men verlost kan worden van die plaag. En dan zijn er toch nog in Samaria die de naam van de Heere noemen. En die vragen naar die dienst aan de Heere. En dan wordt er een profeet van gehaald die in Bethel het volk van Samaria, dat samenraapsel van volkeren, toch nog iets leert van de dienst aan de Heere. Daar begint eigenlijk die scheiding tussen Israël en Samaria. Want daar lezen we al in die oude geschiedenis in 2 Koningen 17... dat het volk van Samaria andere goden diende, maar ook de Heere. Allerlei godsdiensten in die ene streek. En ook wel de dienst aan de Heere. Samaria. En zo komt Filippus in die streek, waar al die godsdiensten zijn en die meningen en opvattingen en geloven. Dat is daar zo samen in die streek. Het lijkt eigenlijk wel een beetje, gemeente, op onze tijd en ook op ons land. Die lappendeken van meningen, opvattingen en geloven en godsdienst. En je zou eigenlijk zeggen, hoe kun je daar nou toch het evangelie verkondigen? Heeft het daar nou een landingsplaats? Kan het daar nou gaan indalen? Kan het daar aansluiten? En dan ook nog, dat moet ik er ook bij zeggen, gemeente, dat men helemaal niet wachtte op een Christus, op een gezalfde. We lezen dat Filippus zijn Christus verkondigde, de gezalfde. Op een gezalfde, die kwam uit de lijn, uit het geslacht van David. De grote zoon van David. Nee, men hield hem in Samaria alleen bij de eerste 5 boeken van Mozes en het boek Jozua. En de lijn van David had men eigenlijk begrijpelijkerwijze losgelaten. Ik laat dat nu liggen, gemeente, maar u begrijpt wel dat de verkondiging van Filippus, en daar gaat het mij nu om, helemaal niet aansloot bij Samaria. Het had eigenlijk toch geen kans van slagen. Op een wonderlijke wijze komt daar dan toch het evangelie in Samaria. Door de dood van Stefanus, door de verstrooiing, in weerwil van die pluriformiteit, in weerwil van heel andere opvattingen en verwachtingen die het volk van Samaria had. En dan moet ik er nog iets bij noemen. Daar was ook een Simon de Tovenaar. En we lezen pas later in Handelingen 8 van hem, maar waarschijnlijk deed hij daar al veel eerder zijn werk. En deze had een grote aanhang, lezen we. En hij verrichtte krachten. Hij had een gevolg. Hij maakte indruk. Hij had aanhangers. Hij verrukte de zinnen van het volk van Samaria. Ja, gemeente, dat komt toch eigenlijk allemaal wel heel dicht bij onze tijd. Als ik nog eens even opsom. Die enorme pluriformiteit. Totaal geen verwachting van een zaligmaker naar de belofte van de Heere. En dan die verrukking van zinnen. Betoverd, uitzinnig, het volk van Samaria. Ja, dan moeten we toch eigenlijk ook wel heel sterk denken aan onze eigen tijd. Aan ons eigen land en ook wel aan Europa van onze tijd. Maar misschien, gemeente, kunnen we toch ook wel zeggen, dat is eigenlijk van alle tijden en alle plaatsen. Want laten we nou eerlijk zijn, gemeente, waar vindt het evangelie nou ooit aansluiting bij ons? In welke situatie? In welk land? Waar is er nou ooit een volk te vinden waarvan wij kunnen zeggen, nou daar kun je het evangelie nou kwijt. Daar valt het nou meteen in een wel toebereide aarde. En als dat zo is, ja gemeente, dan is dat toch altijd het werk van onze God. Dat kan niet anders. Dat zou je eigenlijk wel moedeloos kunnen maken. Hoe zou het dan moeten met die verkondiging van het evangelie? Ook in onze tijd, in onze stad al, en veel ruimer in ons land en in onze kerk. Ja, waar zou je de moed vandaan halen? Waar vindt het nou enigerlei aansluiting? Het lijkt soms zo ver weggezakt. En dan heel die pluriformiteit en dan die verrukking van zinnen. Maar waar vindt het evangelie van de Heer Jezus Christus, gemeente, nou ooit aansluiting? Maar dat hoeft ons niet moedeloos te maken. Integendeel, gemeente. Dat mag ons nu juist moed geven. Want in die hele voortgang van het Koninkrijk van God zijn er altijd hindernissen, belemmeringen, tegenstanden, weerstanden, eigenlijk nooit anders. En daar gaat Filippus. Hoe dat is gegaan, gemeente, dat weet ik niet. Dat vertelt Lucas niet. Maar hij gaat naar Samaria. Een stad in Samaria. We weten niet helemaal zeker of het de stad Samaria is geweest. En hij verkondigt het evangelie. Naar de opdracht van de Heere. En dat is altijd de opdracht, de eeuwen door. Zo eenvoudig. Dat heeft Jezus zelf ons opgedragen. Als het evangelie dan niet meer bij Israël blijft, maar uitgaat tot de hele wereld, dan horen we het Jezus zelf zeggen: gaat heen en onderwijst al de volken. Al de volken, predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen, zonder onderscheid, wereldwijd. Waar iemand maar hoort, daar wordt het evangelie verkondigd. En niet waar een basis te vinden is, waar een aansluiting al is. Maar midden in die weerstand, midden in die tegenstand, midden in het vijandige gebied, daar landt het evangelie van vrede. Het evangelie van een God die een verzoenend God is in Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. Daarom, gemeente, er zijn geen andere middelen toch om deze wereld te bereiken. Zouden we er wel eens toe geneigd zijn om de toevlucht te nemen tot betere, meer effectieve middelen? zou die neiging natuurlijk kunnen hebben. Leven we nu niet in een beeldcultuur, kan het nog wel overkomen. Maar gemeente, de Viva Vox, de levende stem van het evangelie. Ja, en als u tegenwerpt, maar hoe doe je dat met verstandelijk gehandicapte kinderen? Dan werk je misschien wel met een pictogram. Dan hebt u helemaal gelijk natuurlijk in een kinderbijbel. En u kunt nog allemaal uitzonderingen noemen. Maar ik heb het over de hoofdlijn. En de hoofdlijn is die levende verkondiging. De eenvoudige verkondiging van het evangelie. Dan begrijpt u dat apostel Paulus zegt. Ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wee mij indien ik het evangelie niet preek. En hij verkondigde hen Christus. En dat trekt het hele boek Handelingen door. Midden in die weerstand, midden in die tegenstand, in ontmoedigende, moedbenemende situaties. Die naam van Jezus. Het gebod van Jezus Christus zelf. Zijn gebod. En dat is tegelijkertijd ook zijn belofte. Het zal doen wat hem behaagt. Dat woord van onze God gaat gelukkiglijk, zegt Jesaja 53, voorspoedig door zijn hand. Door de handen van Jezus Christus. En dan verkondigt Filippus het evangelie. En er werd grote blijdschap in die stad. Die verrassing. Die erkentelijkheid. Dat God zich toewendt. Tot Samaria. En dan vraag ik nog een keer aan u gemeente. Kent u die verrassing? Die verbazing over het evangelie. Wat zou het toch zijn als de gemeente in onze dagen diezelfde blijdschap van Samaria ook zo zou ervaren, gemeente. Denkt u niet? En dan inderdaad ook in die stille vreugde voor God in de binnenkamer, maar toch ook in die uitwerking, in die gestalte van de levende gemeente naar de wereld om ons heen. Die intense vreugde dat God goed is en dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Wat zou het betekenen in onze wereld voor uw collega's, voor jouw medestudenten, voor je medescholieren, voor uw buren, voor de straat waarin u woont met al die oranje vlaggetjes? Wat zou het betekenen, gemeente, als dat onze uitstraling zou zijn, die vreugde in God? We moeten toch eerlijk tegen elkaar zeggen dat de kerk zo heel vaak anders bekend staat. En dan zegt een van de Engelse oudvaders eigenlijk al van, als dat nu zo is, is dat dan niet een oneer voor onze God? Als onze uitstraling nu zo somber is en zo droevig, is dat niet tot oneer voor onze God? Hebben we dan zo'n slechte vader? Hebben we het zo slecht bij onze God die zich ontfermt? Ja, maar misschien zegt u wel, en komt u wel een beetje in opstand en zegt u ja, maar u kent mijn omstandigheden niet. U kunt wel zo spreken over er werd grote blijdschap in die stad, maar je zult maar met verlies te maken hebben, met rouw, met verdriet, grote zorgen in je eigen gezin, in je familie, op je werk, vult u het allemaal maar in. Ja, gemeente, dat is wel waar. Er kunnen grote schaduwen vallen over die blijdschap. En niet alleen door de omstandigheden van het leven, maar ook door onze zonde. En ook door ons ongeloof. En ook door twijfel. Twijfel die knaagt aan ons. En ook door een slaafse vrees. zodat we gebukt gaan over deze wereld. Maar daarom juist komt het evangelie van de God der blijdschap tot ons. En dan horen we de apostel zeggen, gemeente, verblijd u te alle tijd. Weer zeg ik u, verblijd u. En als je dan psalmen zoekt bij een preek als deze, nou, dan kun je er zoveel kiezen. Gaat tot zijn poorten in met lof. Dient de Heere met blijdschap. En in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Is dat nu niet juist een zeker teken van een christenmens? Dat hij juist in weerwil van die omstandigheden, juist in dagen van moeite en zorg, hier de toevlucht neemt. En belijdt. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En er werd grote blijdschap in die stad. En dan kan ik het ook vragen in de woorden van de catechismusgemeente. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Ja, ook in het sterven. Dat ik niet van mij, maar dat ik mijn getrouwe zaligmakers eigendom ben. Hij van mij en ik van hem. Een intense vreugde. Dat wil de Heere geven. Ja, dat is een van de vruchten van de Heilige Geest. Blijdschap. Een vrucht van de Heilige Geest. En daar mogen we om vragen. Daar mogen we de God der blijdschap om bidden. Ook als gemeente. En daar moeten we ook samen om vragen, gemeente. En dat vinden we ook in de gemeente van Samaria. Die heel jonge gemeente die als het ware nog maar net het evangelie had gehoord. Ze hingen aan die woorden van Filippus. Ze bleven bij die woorden, bij de leer der apostelen. En dan vinden we dat prachtige woord eendracht. Dat hele boek Handelingen doortrekt. Ik weet het, we vinden ook in de boek Handelingen al conflicten. Maar er is ook die eendracht. Samen in de naam van de Heer Jezus Christus. Blijvende bij de leer der apostelen. En volhardende in de gebeden. En in de breking van het brood. En in het delen. Grote blijdschap in Samaria. Zou dat nu nog kunnen? Ja, dat zou je af kunnen vragen. Of dat nu nog kan. En ik zei u al, gemeente, daar zou je misschien wel wat somber over kunnen zijn. Misschien blijft dat toch wel wat haken bij u. En dat hoop ik ook eigenlijk. Dat u daar toch wel wat mee bezig bent. Hoe zou dat nu nog kunnen in onze tijd, in onze dagen? Als dat toch zou gebeuren hier in Rotterdam. Zoveel mensen in die stad. Waar zou je gaan beginnen met verkondigen? Hoe heeft Filippus dat gedaan? Ja, door de geest geleid. En niet die eenvoud van die prediking. Als dat toch zou gebeuren. Zou u erom bidden, gemeente? Zou u erom bidden? Vraagt u daarom? Smeekt u daarom? Eendrachtig, volhardend. Blijven bij die woorden van het evangelie. Bij die woorden van de belofte van Jezus. Het is toch uw eigen woord, dat hebt u zelf gegeven. Of aarzelt u? Of voegt u zich bij de stoet van mensen die zeggen, ach, Misschien wordt de kandelaar van het evangelie wel weggenomen. Sepsis, cynisme, ongeloof, twijfel. Hoeveel tijden zijn er niet geweest, gemeente, in de kerkgeschiedenis, waar je eigenlijk geen enkele verwachting meer had. Ik zei het u eigenlijk al, het is er eigenlijk nooit dat je dat kunt verwachten. Vandaar ook die verrassing in die blijdschap, die verbazing, die schokkracht van het evangelie. Wat heeft het evangelie gedaan, ook in ons land, maar wereldwijd ook, zo krachtig op het eenvoudige woord van God, op de verkondiging van een gekruisigde zaligmaker. Zou de arm van de Heer nu verkort zijn? Gelooft u dat? Neemt u dat voor uw rekening? Als u zo naar Rotterdam kijkt, naar Nederland kijkt, naar onze wereld kijkt, moet denken aan een geschiedenis van de grote opwekkingsprediker John Wesley. Ik heb het verhaal hier misschien wel eens meer verteld, maar ik doe het graag nog een keer. Hij ging met zijn hele gevolg naar Newcastle om daar te preken. En ze zagen de verte die stad liggen. En dat was een goddeloze stad, Newcastle, in die dagen. Ook geen landingsplaats. En toen zei een van de medewerkers van John Wesley: kijk die stad, wat een goddeloze stad, rijp voor het oordeel. En Wesley keerde zich om, keek die man vol liefde aan en zei: daar ligt die stad, goddeloze stad, rijp voor het evangelie. Want onze God ontfermt zich. Nou, als ik aan Samaria denk, dan moet ik onwillekeurig ook denken aan die andere grote goddeloze stad, Nineveh. Daar gaat Jona, zijn naam betekent duif, als een bode van vrede naar die stad Nineveh, nog 40 dagen. Bekeert u. Nog 40 dagen. En dan lezen we in het boek Jona de grote stad van God. Die goddeloze stad van God. Omdat God niet laat varen de werken van zijn handen. Omdat God zijn ontfermende handen had uitgestrekt naar Nineveh. En als God u kan behouden en jou, zal God dan niet heel Rotterdam kunnen behouden en heel Nederland? En deze wereld? De grote reformator Calvijn bad na elke preek voor alle volken en natie in deze wereld. En hij bad: voer hen uit de kerken van dwaling en duisternis tot de enige weg van behoud, Jezus Christus. Ik moet ook denken aan een ander verhaal, dat wil ik u ook nog graag meegeven. Van een dominee uit Wales, Vernon Higham. Oude man al. En hij heeft nog iets meegemaakt van de nadagen van de grote opwekking in 1904, 1905, al lang geleden. Maar hij zat te mijmeren over die dagen, waar je overal de gezangen kon horen klinken in de straten. Waar je overal, nou ja, er was grote blijdschap in Wales in die dagen. Toen mijmerde die man en toen kwam in zijn gedachten al die grote Engelse steden. Birmingham, Liverpool, Manchester. Dus dacht hij aan al die mensen die daar liepen. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad, dat je zo bij de Koopgoot staat in Rotterdam en dat het zo in je hart valt. Al die mensen die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Oudtestamentisch gezegd. En toen raakte die oude dominee helemaal moedeloos. En toen bad hij: o God, Hoe moet het ooit nog goed komen? En in een vertrekking van zinnen, in een droom nam de Heere mee naar de hemel. En daar was een ogenblik Fernenheim samen met de Heere. En ze keken uit op de wereld, op onze planeet. En toen zei God tegen zijn dienstknecht: Fernen, zie je wat ik geschapen heb? Dat heb ik met een enkel woord gemaakt. En toen zei ik: daar zij licht. En er was licht. En dat kan ik nu nog. Met een enkel woord. Heere, spreek slechts één woord. In uw omstandigheden. In uw leven. In jouw leven. In uw gezin. In uw familie. In uw straat. In onze stad, in ons land. En nu kom ik tot het laatste, gemeente, want nu wil ik ook nog wel even vragen: hoe komt het toch dat God zich zo ontfermt? Wat is nu de grond van die ontferming van onze God? Wat is nu die bodem dat we lezen van onze God? En God wil dat alle mensen zalig worden. Maak er maar nooit iets anders van, gemeente. Nou, gemeente, dat is alleen maar zijn welbehagen. In mensen een welbehagen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo eenvoudig. En zo ontfermt God zich in zijn eigen zoon, de man der smarten. En het is alleen door die man der smarten, Jezus, dat er grote blijdschap is in Samaria en in Rotterdam. En ik hoop van harte dat u in die blijdschap deelt. En ik hoop van harte dat jij in die blijdschap deelt. En dat je die verrassing kent en die vreugde en die verbazing over Gods goedheid. Gods onmetelijke goedheid. En ik zei net, wat is nu de bodem? Maar dat moet ik eigenlijk toch corrigeren, gemeente. Want dat is Gods grondeloze barmhartigheid. Grondeloos. Zonder bodem. Daar ligt in die barmhartigheid van God iets van de eeuwigheid. Iets van zijn eeuwige ontferming. Zo waarachtig als ik leef, zegt God. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ik hoop dat u deelt in die vreugde. Niet alleen voor u, dat ook. Maar ook voor heel de gemeente. Maar ook voor heel de wereld om ons heen. Omdat het zichtbaar zou worden. Opdat het een gestalte krijgt in de eenvoudige praktijk van het leven. In die tevredenheid, in die dankbaarheid, in die ootmoed, in die vriendelijkheid, in die bescheidenheid. In die hele gestalte van het christelijk leven. Opdat het een prediking zou worden. Opdat velen behouden zouden worden. Wat zal dat een blijdschap geven? Die blijdschap van de wereld, gemeente. Die is eigenlijk van korte duur. En als je dan zonder deze Jezus leeft, dan moet het overgaan in een eeuwig verdriet. Dat is aangrijpend. Nu nog spreekt God door de levende stem van het evangelie, vriendelijk en nodigend. Ja, opdat je blij zou worden. En die blijdschap die nu begint en die toen in Samaria is begonnen, die is duurzaam, die is bestendig, die houdt nooit meer op. Die Samaritanen die toen blij waren, in de naam van de Heer Jezus Christus, die zijn nu blij, eeuwig blij, eeuwige vreugde voor de troon van God, zonder einde, verheugd in God. Daar zullen wij hem eeuwig danken voor zijn verrassende ontferming. Amen.